In Openbaring 22 waren wij. Nou, wij waren al eigenlijk al zo ongeveer klaar, geloof ik. Want ja, laatstelijk denk ik waren wij in vers 16, als ik me goed herinner. En dat is het vers wat eigenlijk weer, dat kan je niet missen, aansluit bij hoofdstuk 1. Dat wil zeggen bij de woorden waarin de Heer Jezus zelf zich als het ware voorstelt. Ik, Jezus, de blinkende morgenster, de wortel en het geslacht Davids enzovoorts. Degene die niet alleen het licht der wereld is, de blinkende morgenster wordt het dan vertaald. Je zal er niet te zwaar aan moeten tillen, dat betekent gewoon een helder licht aan de hemel, de lichtdrager. Wij kennen de term ook uit 2 Petrus 1. Totdat de morgenster opgaat in uw harten enzovoort. We hebben een profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel, indien gij daarop acht hebt, want het schijnt als licht in een duistere plaats, totdat de morgens de dag aanlichtte en de morgenster opgaat in uw harten. Maar in dit schriftgedeelte, hier in Openbaring, gaat het over precies hetzelfde. Over de kracht, de waarde van het woord van God. Als een licht dat zou schijnen in een duistere plaats. Bij Petrus nog is dat uw hart dat duister is en waar het licht zou opgaan. Maar uiteindelijk zou het opgaan in de hele wereld als zodanig. En dat is waar natuurlijk dit Bijbelboek uiteindelijk over spreekt. Over de openbaring van Jezus Christus en daarmee de komst van dat licht alsnog. Dat eenmaal was in de wereld, maar wordt er gezegd, de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos en daarom verdween het licht weer uit de wereld. Dat is ongeveer hoe het in het Johannes-evangelie uiteengezet wordt. En hier zijn we bij ook een boek van Johannes. En hier gaat het over andere dingen. Hoe dan ook, in dit Bijbelboek, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 22, wordt ons de Heer Jezus Christus voorgesteld, want over hem gaat het uiteindelijk. Het is wel aardig te praten over het koninkrijk, maar daar heb je niks aan zonder de koning. Je vindt dat ook terug in Johannes, trouwens, maar ik bedoel nou Johannes 3. Bij Nicodemus, die begint te praten over de Heer Jezus. Wij weten dat gij van God gezonden zijt, een leraar van God gezonden, want niemand kan deze tekenen doen als God met hem niet is. En toen zei de Heer van, ja, dat is nou wel aardig, dit zijn mijn woorden dus, hè. Dat is nou wel aardig, maar je hebt er niet veel aan te weten wie ik ben, want als je niet wedergeboren bent, ga je toch dat koninkrijk niet binnen. Zodat je ziet dat, oké, dat waren mijn woorden, maar het is wel wat er gezegd wordt. Zodat je ziet dat het idee van het koninkrijk gaat niet zonder Christus. En andersom, ja, Christus, de Heer Jezus. Het is de koning der koningen en de Heer der heren. Daarom is het nogal tragisch dat in het traditioneel christendom en heel het idee van dat koninkrijk, ik bedoel letterlijk uiteraard, het idee van dat koninkrijk is kwijtgeraakt. En men wil dat de Heer terugkomt, maar dan liefst zo laat mogelijk. Op de jongste dag. Zodat we er hier in deze wereld in ieder geval niks meer aan hebben. Dat is het. Nou zeg, dat zijn ook mijn eigen woorden natuurlijk. Maar voor mijn gevoel komt het daarop neer. En wat het koninkrijk betreft, van de term komt men niet af, maar men heeft er een andere inhoud aan gegeven. Toch? In ieder geval, de openbare betekenis daarvan, de verschijning van een koninkrijk, de openbaring van het koninkrijk is men kwijt. En daarmee dus inderdaad ook inderdaad dit hele Bijbelboek. En soms, als zwaar getafeld heb, zeg ik altijd, heb ik het idee dat zo ongeveer alles wat geschreven wordt over het boek Openbaring geen ander doel heeft dan de inhoud daarvan weg te redeneren. In ieder geval, dat is mijn ervaring ermee. Dat, ja, ik kan het ook niet helpen. Ik heb zelfs boeken over Openbaring, die beginnen daarmee met te zeggen waar het niet over gaat. En waar het niet over gaan mag en waar het niet over gaan kan enzovoort. Waarna we er alsnog niks meer aan hebben. Maar in werkelijkheid, het gaat over de letterlijke openbaring van een koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Die daar aanspraak op kan maken wegens zijn stamboom, wegens het erfrecht. En een stamreeks die inderdaad terugloopt via, in elk geval David. En via David loopt het via Abraham en natuurlijk Noach terug tot Adam. Degene die officieel gesteld werd om de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. En een van de titels, waarschijnlijk de belangrijkste aardse of menselijke titel van de Heer Jezus, is wel degelijk die van Zoon des Mensen. Letterlijk zoon van Adam. Merkwaardigerwijze is ook die term natuurlijk verdwenen in onze vertaling. Is daar zoek geraakt. Het is uit te leggen. Het is ja, niet helemaal qua bedoeld zal ik maar zeggen. Maar toch, het is gebeurd. En daarom wijs ik hem maar weer op. Dit is de Heer Jezus Christus die zegt, ik heb mijn boodschapper gezonden, ik heb mijn engel gezonden om jullie deze dingen te getuigen. Ik heb u gezegd vorige keer dat het aansluit bij de woorden van vers 7 en vervolgens 8. En ik heb u ook gezegd dat vers 8 tot en met 13 beschouwd zou moeten worden als een parenthese en dat vers 14 gewoon aansluit bij vers 7. Ik kom haastig, zalig is hij die de woorden der profetie deze boek bewaart. En dan vers 14, zalig zijn zij die zijn geboden doen, wat min of meer hetzelfde is. Opdat hun macht zij aan de boom des levens en dat ze door de poorten mogen ingaan in de stad. En het is uiteraard in de eerste plaats beeldspraak, namelijk opdat zij mogen ingaan in dat koninkrijk. Want ja, de enige voorwaarde is die van geloof in. Gehoorzaamheid aan is hetzelfde. Maar het is gehoorzaamheid aan en geloof in het woord van God. En ik zal het wel vaker geroepen hebben. Niet maar geloof in God. In de gangbare betekenis van dat hij iets is. Iets van to be or not to be, toch? Dat hij iets is. Of dat hij wel of wel God bestaat, of zo. Wat een onzin. En bovendien, wat maakt het uit? Als hij toch niks zegt. Ik bedoel, als hij zich niet kenbaar maakt, niks van zich laat weten, horen of zien, wat dan ook, dan maakt het toch niet uit. Dan is dat volstrekt academisch, toch? Dan kun je met academische dingen ruim aan de kost komen, moet ik u zeggen. Maar toe maar. Toch? Dan betekent het toch niks. Het gaat om geloof in wat God gesproken heeft. In zijn woord. En dan is de vraag naar of hij eigenlijk wel bestaat, is helemaal niet meer aan de orde. Dat is een gepasseerd station. Heeft geen enkele zin. Heeft Multatuli bestaan? Nou ja, het was Eduard Douwes Dekkers, maar hoewel die, zelfs die naam twijfelachtig is, maar daar gaat het nou ook maar niet over. Maar hij heeft geschreven en hij heeft boeken nagelaten. Dat is waar het over gaat. En of hij dan bestaan heeft, ja, dat doet het dan toch verder niet meer toe. Ja, natuurlijk, ja. Zeker Rembrandt. Die noem ik liever dan Multatuli eigenlijk, maar toch maar. Toch? God? Jazeker, we hebben zijn woord hier in ons midden. Of het wel echt zijn woord is, of het wel echt Rembrandt is. Nou, daarvoor zul je het moeten bestuderen, toch? Nou ja, dat doen wij hier. En op bladzijde 1196 is dat een gepasseerd station. Of God wel bestaat, of hij wel gesproken heeft. Toch? Het is niks bijzonders wat ik nu zeg. Zo werkt alle studie. Er is niks bijzonders aan. Zo zit het in elkaar. Kortom, dit is het woord van God. Het woord van God dat ons gebracht is primair door de Heer Jezus Christus, die trouwens hier in deze verse ons eigenlijk ook wordt voorgesteld als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want als hij zegt, ik heb iemand gezonden, een boodschapper gezonden, om u dat bekend te maken enzovoort, dan is dat niet anders dan de hoge priesterlijke functie feitelijk van Christus. Want andersom geredeneerd, de verantwoordelijkheid van de hoge priester is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle priesters, die berust bij hem. En de verantwoordelijkheid van de priesters is om het woord van God bekend te maken. En dus de verantwoordelijkheid van de hoge priester is om het woord van God te bewaren, te beheren, te distribueren. Oké, te verkondigen, te prediken, te onderwijzen. Dat zouden alle priesters moeten doen, volgens de Bijbelse instelling van het priesterschap. En het gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de hoge priester. Maar ik zal het u wel eens gezegd hebben eerder ook. De koning heeft een huis, we noemen het een paleis. De hoge priester heeft een huis, we noemen het de tempel. En de tempel is alleen een tempel als het woord van God daarin bewaard wordt. Andersom, er was eerst het woord van God en de tempel is eromheen gebouwd. Nou ja, eerst die kist, weet u nog. En dan met goud overtrokken. De Ark des Verbonds en daarna het Heilige der Heiligen, het Heilige, de Voorhof. En wat het allemaal maar was. Jeruzalem. Vanwaar de wet zou uitgaan. Toch? Het woord van God? Ja. Van Jeruzalem zal de wet uitgaan, zegt het Oude Testament. En zo is het maar net. Het woord van God zal vanuit Jeruzalem, maar meer nog, vanuit de tempel, worden onderwezen. Kortom, we vinden hier niet alleen de koning uit het geslacht van David, maar we vinden hier tegelijkertijd ook de hoge priester. En we vinden trouwens ook de afgehouwen tronk, want ik ben de wortel uit het geslacht van David, maar dat heb ik vorige keer gezegd, denk ik. Die stamt uit Jesaja 11. Staat er bij mij in de Bijbel onder afgedrukt. Meestal geciteerd rond kerst. En ik vind eigenlijk dat meestal zou moeten zijn bij Pasen. Verder mag het alle dagen, wat mij betreft, maar maar de afgehouwen tronk die een scheut voortbrengt uit zijn wortelen enzovoort. Ja, dat is de opstanding. Ik denk niet dat er veel aan uit te leggen is. Hij was afgehouwen, maar hij brengt toch weer voort. Het is de opstanding van Christus. En daar verwijst die term naar. En daarmee gaat ook meteen, breekt meteen de morgen aan. En vandaar het idee van de morgenster, opdat de dag aanlichtte enzovoorts. Er zijn ook wel teksten over in het Oude Testament, maar die laat ik verder maar liggen. Hoe dan ook, het gaat over de komende komst van Christus en het Koninkrijk met woorden ter afsluiting van dit Bijbelboek, ik bedoel het boek Openbaring, die dat bevestigen en ons lezers nu alsnog op het hart drukken. Jazeker, dat moet allemaal nog gebeuren. Wacht tot de toekomst. Dat is zo helemaal aan het eind van het boek. Misschien niet meer echt aan de orde, maar ik wijs het dan toch maar op dat bij gelegenheid geleerd wordt officieel dat er helemaal zoiets als een wederkomst van Christus niet bestaat. Dat wil zeggen, die komt niet, of niet meer. Nee, men gelooft dat hij komt, maar dat is op de jongste dag. Dat is niet wederkomst van Christus met de oprichting, met gevolg daarvan nog in deze oude wereld. En het idee van een wederkomst wordt dan ook officieel weggeredeneerd naar aanleiding of, met verwijzing naar, het is niet naar aanleiding van, maar het is met verwijzing naar Johannes 14, 15, wat het maar was, waarbij gezegd wordt dat de wederkomst van Christus al heeft plaatsgevonden in het verleden. Alleen, wij noemen het anders, die vind ik altijd leuk hoor, deze. Die van, alleen wij noemen het anders. Want er zijn nogal wat dingen die wij niet meer kennen en die terugvinden, maar die we wel kennen, maar we noemen het anders en dan zijn we het kwijt. Ook in verband met de Bijbel. Maar daar ga ik niet op in. Ik ga in op Johannes 14, waar de Heer zegt, vanaf vers 1... Het zijn beroemde versen, maar dat is een van de redenen waarom ik het aanhaal. Uw hart wordt niet ontroerd, raakt niet van streek, betekent dat gewoon, hè. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij, dus, logischerwijze, als je gelooft in God, en met name in zijn woord, geloof je ook in de Heer Jezus Christus. En die zegt, in het huis mijns vaders zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden in dat vaderhuis. Daar hebben wij dat woord vaderhuis aan te danken uit onze liederen. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. De discussie ontstaat daarna hier over, maar waarheen gaat gij dan? Want hier was iemand die heette Tom. En die zegt, wij weten niet waar gij heen gaat en we weten ook de weg niet. Want hij heette Thomas, dat weet u waarschijnlijk. Bijgenaamd Didymus, dat betekent een tweeling. Vandaar dat ik zeg Tom. Maar, ik weet niet wie het bedacht heeft, maar ik vind het een geweldige vondst. Tom voor de navigatie. Maar Tom uit de Bijbel wist niet waar de weg naartoe ging. Heb je dat? Goed. Daar ging het over. Huis mijn vaders. Waarom die discussie ontstaat. Maar ik ga daar niet uitgebreid op in nu meer, hè. Maar waar de discussie over gaat, is natuurlijk over dat merkwaardige verschijnsel dat de gelovigen van onze bedeling een toekomst hebben, een positie en een toekomst hebben in de hemel. En dat valt kennelijk niet op. Bij ons meer, maar bij de discipelen wel. En bij ons valt het niet op, omdat wij bedacht hebben dat de hemel het hiernamaals is. Dus daar gaan we naartoe. Toch? Maar de hemel is dat wat boven is. De hemel is trouwens het hiervoormaals ook, net zo goed. Het is de hemel die van ouds is. Maar de hemel is niet beloofd aan gelovigen. Van ouds her. Is ook niet bestemd voor gelovigen van ouds her. Voor hen is bestemd een nieuwe aarde. Als je dan praat over hiernamaals, moet je eigenlijk praten over een nieuwe aarde. Want zelfs het dodenrijk was hiervoor ook al. Het is een rare term die wij voor lief nemen, waar ik hecht eraan om bij gelegenheid toch maar eens op te wijzen wat een beroerd taalgebruik dat eigenlijk is. Als je onder je naam als verstaat dat je daar naartoe gaat nadat je gestorven bent, ja prima, maar dat heet niet de hemel. Zo is het niet. En ik roep ook altijd, dat roep ik sinds ik mij heugt, er staat nergens in de Bijbel dat u of ik als gelovigen, als wij hier sterven, dat we dan naar de hemel gaan. Er staat nergens. En waarom niet? Wat er wel staat, is dat we daar zijn. Ja, het is nog moeilijker, maar ik heb het toch niet geschreven. Dus ja, dan moet ik het toch maar even zeggen. Er staat, God heeft ons mede opgewekt met Christus en ons mede gezet in de hemel. Maar dat zijn dingen die golden niet voor Abraham, Isaac en Jacob en David en wie het allemaal maar waren. Want oud-testamentische gelovigen waren niet bestemd voor de hemel, zijn niet in de hemel, gaan ook niet naar de hemel, want dat is ook niet het hiernamaals. Heb u dat nog? Die zullen opstaan ten jongste dagen. Ik ben altijd geneigd te zeggen, dat weet elke gereformeerde, en ik bedoel het niet lelijk. Opstaan in ten jongste dagen, toch, of niet? Nou ja, staat in die formulieren van het algemeen onbetwijfeld christelijk geloof of wat het maar was. Weet ik veel. Dat doet er ook niet toe. Maar de discussie ontstaat hierover. Waar naartoe? Naar de hemel. Oké. Maar daar hoeven we het nu verder niet over te hebben. Maar ik wijs er maar op dat het een uitzonderlijke situatie is. Dat het onbekend was. Maar dat de hemel de bestemming is voor de gelovigen van onze bedeling. Vanaf de opstanding van Christus tot en met de opname van de gemeente. En dat is de beste grond voor het hele idee van de opname van de gemeente overigens. Maar toe maar. Hemelse bestemming, dat is exclusief, want het geldt alleen voor wat dan heet de gemeente van eerstgeborenen. En dat is alleen uit onze tijd tussen, populair gezegd dan maar een keer, tussen de eerste en de wederkomst van Christus. Maar dit is niet waar ik het over wilde hebben. Wat ik wilde aanhalen was dat hij zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik dat gedaan heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen. Maar heb ik nou niet net gezegd dat, punt 1, dat wij al in de hemel gezet zijn. En impliceert het niet dat het is omdat wij met Christus verenigd zijn geworden, één plant zijn geworden in de gelijkmaking zijn doodse begrafenis en opstanding, Romeinen 6, dan wel met Christus medegezet zijn in de hemel als leden van zijn lichaam enzovoort. Hoezo plaats bereiden dan? Begrijpt u het dilemma? De conclusie moet zijn, hij heeft die plaats al lang bereid. En die plaats is bereid geworden. En gek genoeg, dat kun je wel uitgebreider tegenkomen. Hij heeft die plaats bereid toen hij opvoer ten hemel. Al de hemelen is doorgegaan. Het is niet mijn uitdrukking, hij is uit Hebreeën. Hebreeën 9. Hij is al de hemelen doorgegaan. En hij is gezeten aan de rechterhand Gods, achter het voorhangsel en in het heilige der heiligen enzovoorts. En toen heeft hij plaats bereid, daarmee is de plaats bereid, want hij heeft ons een verse en levende weg, Hebreeën 10, volgende hoofdstuk, laat ze het omslaan. Hij heeft ons een verse en levende weg ingewijd door zijn vlees, maar die door zijn lichaam. Nee, dat is niet aan het kruis, dat is zijn opstandingslichaam waarvan wij deel uitmaken, waaraan wij deel hebben. Ja, echt wel. Maar in ieder geval, wij zijn daar welkom en dat is de strekking van heel de Hebreeënbrief. Dat is onze plaats daar. Die hoeft niet meer bereid te worden, die is bereid geworden. En daarna, nadat hij dat gedaan heeft, dat was op eerste paasdag trouwens en niet op hemelvaarsdag. Nadat hij dat gedaan had, kwam hij terug en meldde hij zich bij zijn discipelen, hier ben ik. Leg uw hand maar in mijn zij en wat het maar was allemaal. Terwijl hij eerder op de dag tegen Maria zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren. Zo moeilijk is het niet. Zie, schrift met schrift vergelijk en dan zit de conclusie. U denkt toch niet echt dat hij 2000 jaar lang bezig is voor u een huisje te bouwen of zoiets? Of, nee, ik spot er niet mee. Dat zijn eerlijke vragen geweest van een jonge man. Die ik goed gekend heb, zou ik maar zeggen. Lang geleden. Toch? Ja. Maar wat voor werk moet er dan gedaan worden daarboven? Dat is al gebeurd. En dus zijn er die dit ook lezen en zeggen... De wederkomst, er staat dan kom ik weder en zal u tot mij nemen. De wederkomst heeft dus al plaatsgevonden. Nou ja, voor zover hier de term wederkomen gebruikt wordt... die heeft plaatsgevonden. Dat is juist. En het wordt trouwens herhaald verderop in dit hoofdstuk. Namelijk in vers 18. Ik zal u geen wezen laten, ik kom... Er heeft iemand er zelfs nog het woord weder tussen gefrommeld. Geleend dus van vers 3. Ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd enzovoorts. Ik zal bij u zijn, ik zal in u zijn. En dat was vers 17 enzovoort. En daaruit besluit men dan dat de wederkomst van Christus heeft plaatsgevonden. Nou, het zit dicht in de buurt, want wat gebeurd is, is inderdaad dat de Heer tot ons kwam, maar niet in de lichamelijke gedaante zoals de discipelen hem gekend hebben, maar als de onzienlijke, en daarom wordt hij genoemd de geest, maar mede daarom wordt hij ook genoemd de andere trooster. Want de trooster is gewoon de term ter aanduiding van de Messias, al in het Oude Testament. En hij zegt, ik zal u een andere trooster geven. En die zal bij u zijn. En het volgende vers zegt hij, maar ik kom weder tot u. Ik ben met u, enzovoorts. We kennen die woorden allemaal. Dus ja, er is weinig verder aan uit te leggen. Maar de wederkomst in de zin van een komst alsnog in heerlijkheid. In het openbaar. Die wederkomst. Die moet nog plaatsvinden. Bovendien, ik zou eigenlijk niet eens weten waar die term dan in de Bijbel gebruikt wordt. Dat wil niet zeggen dat die niet gebruikt wordt, maar ik zeg dat ik dat niet weet. Want wat wij wederkomst noemen, dat heet in de Statenvertaling toekomst. Het kan best zijn dat er andere vertalingen zijn waar dan wederkomst staat... Maar in de Statenvertaling staat dan gewoonlijk toekomst. En dat is de vertaling voor het woord presentie. Het Grieks kent het als parousia. Aanwezigheid. Dus om dat nou te vertalen met wederkomst. Maar ja, men doet het. Maar daar krijg je de verwarring door dus. Bovendien, vanuit het Oude Testament wordt het onderscheid... letterlijk zo taalkundig tussen eerste en wederkomst, of eerste en tweede komst, niet eens gemaakt. Dat onderscheid bestaat wel, je kunt het ook wel terugvinden, maar niet in die termen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. Je vindt in het Oude Testament beschreven de komst van de Messias. En soms met een vervolg op van zijn lijden, om zo te zeggen... Van nee, zie uw koning komt, arm, gezeten op een ezel. Dat schijnt niet erg heerlijk te zijn, heeft men mij verzekerd. Doe maar. Dit is Zacharia bijvoorbeeld. Maar je hebt natuurlijk ook schriftgedeelten waar zijn komst wordt aangekondigd in heerlijkheid. En dat dat twee verschillende dingen zijn, twee verschillende tijdstippen. Ja, dat blijkt een moeilijke zaak te zijn. In ieder geval tamelijk onverteerbaar binnen het Jodendom. Hoewel, daar kent men ook wel zoiets hier en daar, maar in ieder geval niet de gangbare opvatting. Hoe dat ook zij, je mag er blij mee zijn dat wij dit laatste Bijbelboek hebben, waarin ons alsnog verteld wordt wat er aan het boek Daniël met name ontbreekt. Dat wil zeggen wat daar verborgen gehouden wordt. En anderzijds, omdat in dit boek Openbaring ons inderdaad beschreven wordt dingen die waarvan wij ook bij nader inzien moeten vaststellen dat ze niet hebben plaatsgevonden. Tot op heden. Niet overdrachtelijk en niet letterlijk. En dan zal ik u nog wat vertellen, want ik heb geen haast. We hebben toch maar 6 versjes 5 te bespreken. Ik heb geen haast, geef mij gelegenheid nog wat algemene dingen over de boek Openbaring te zeggen. Als u via Google, zal ik maar zeggen, of wat voor ding dan ook maar, in het kort even wil weten wat dat voor een ding is, het boek Openbaring, dan vindt u natuurlijk in de eerste plaats de vraag of het wel geschreven is door Johannes. Zijn naam staat er wel in, maar of dat, nou ja, enzovoort. Dat soort dingen. En waar het boek over gaat en wanneer geschreven. En in de handboeken die ik ken, er zijn er meer dan 2. Maar toch maar. In de handboeken die ik ken, wordt onvermijdelijk, vindt men onvermijdelijk nodig om daarop in te gaan, wanneer geschreven. Langzamerhand heb ik het idee dat dat allemaal geen bal uitmaakt. Omdat er maakt niks uit voor de inhoud. Er is geen verband tussen. Niet echt. Maar goed. Maar als het gaat over wanneer geschreven, dan zegt men, nou ja, Johannes heeft dan, laten we zeggen, 3 boeken op zijn naam staan, waarbij we voor het gemak zijn brieven rekenen tot briefjes en gemakshalve maar bundelen. Dat wil zeggen, we hebben het evangelie van Johannes, we hebben de brieven van Johannes, we hebben openbaring van Johannes. In die volgorde staan ze weliswaar in onze Bijbel. Dat is de volgorde. Ja, die schijnt gekozen te zijn. Helemaal duidelijk weet je dat nooit, maar het klopt wel. Het blijkt gekozen te zijn vanwege de volgorde der geschiedenis. Ik bedoel, Johannes' evangelie gaat over het leven van de Heer Jezus. Nou ja, daar begint die hele Nieuwtestamentische tijd mee. Dus die staat vooraan. Hoewel, dan toch weer achteraan, want het is Matthäus, Marcus, Lucas. Oh ja, en Johannes. En men zegt, die is ook nog van andere aard, want die geeft minder verslag der dingen en is meer beschouwelijk. Dat klopt, het is een ander. Vandaar dat men Matthäus, Marcus, Lucas noemt men synoptische evangeliën. Dat wil zeggen samenvattend. Geven een synopsis, heet dat. Samenvatting van het leven van Jezus. En Johannes vermeldt maar zo weinig daarvan dat men dat niet eens een samenvatting meer kan noemen. Maar goed, die staat er achteraan en die zit eerst in onze Bijbels. En dan krijg je de brieven van Johannes, maar die staan ook helemaal achteraan, de brieven. Op het briefje van Jacobus, van de Judas na. Maar Judas is helemaal achteraan gekomen, de brief van Judas. Omdat ja, de inhoud daarvan stond ook al in 2 Petrus. Bijna letterlijk. Dus die komt helemaal achteraan. Nou goed, maar daarvoor heb je dan nog Jacobus, de broeder de Zeer. En je hebt daar Johannes ertussen geschoven, helemaal achteraan. En dan, oh ja, helemaal achteraan komt Openbaring. En dat is omdat men vond dat Openbaring spreekt over dingen die nog geschieden moesten. Dat is de logische volgorde. Maar nou staat er in de boeken, daar staat over de volgorde waarin geschreven, precies het tegenovergestelde. Johannes helemaal achteraan, het evangelie van Johannes, heeft hij als laatste geschreven. En iedereen weet dat Johannes stokoud geworden is. Hij schijnt ver in de 90 geworden te zijn, zo weet je veel. En bovendien was hij een jongeling, hij heette de jongeling. En hij is stokoud geworden, dus hij is van de apostelen de veruit de langstlevende geweest. En toen heeft hij op zijn oude dag het evangelie alsnog geschreven. Maar ja, toen was hij het meeste al vergeten van alles wat er gebeurd was. En daarom heb je maar in Johannes' evangelie heb je maar 6 of 7, misschien 8. Maar ik weet dat mijn hoofd niet. Tekenen, het hangt er vanaf wat je meetelt. Maar er zijn maar een paar gebeurtenissen die in het Johannes evangelie vermeld worden. Met een hele uitgebreide toelichting waarbij wij woorden lezen waarvan wij denken dat ze uit de mond van de Heer Jezus komen, terwijl ze eigenlijk komen uit de mond van Johannes, uit de pen van Johannes. En de overgang is soms moeilijk te vinden. Dus het is inderdaad juist. Is inderdaad zo. Die mening ben ik ook toegedaan. Alleen maar zegt, ja, dat is omdat hij het allemaal niet meer wist. En bovendien zegt hij aan het eind ook nog, Jezus heeft nog veel meer dingen gedaan. En in plaats van dat hij zegt, maar die ben ik vergeten, staat er dan, maar als die allemaal opgeschreven moesten worden, kunnen toch al de boeken der wereld dat niet bevatten. En dat beschouwt men als een hyperbol. Dus als een zware overdrijving, en dat is het dan. Zo van, hij was het laatst, enzovoort. En hij spreekt over de Joden, heel afstandelijk, alsof het iets is wat ver bij hem vandaan was. En het was ook zo, want de Joodse staat in Jeruzalem was natuurlijk al lang verwoest toen Johannes het evangelie schreef. Dat is het officiële verhaal. En dan zeg ik het wat uitgebreid ook nog, maar dat is het verhaal. En dat is het laatste wat hij schreef. Maar het eerste wat Johannes schreef was het boek Openbaring. Dus in volgorde van de chronologie, van geschreven bedoel ik, zou volgens hun het boek Openbaring helemaal naar voren getrokken moeten worden. Zo zijn er nog een paar, maar goed. Jacobus bijvoorbeeld ook, heeft men het idee. Maar Openbaring, waarom? Nou, omdat de discipelen, inclusief Johannes, de jongeling, die het ook niet zo goed wist nog, want hij was nog erg jong. De discipelen, die trouwens tamelijk dom waren, dat weet iedereen toch, dat ze hem niet begrepen en zo. De Heer die begrepen, staat toch allemaal in. Die dachten nog dat het koninkrijk binnen afzienbare tijd nog in hun dagen openbaar zou worden. Dus daar waren ze vol van. En toen schreef Johannes reeds het boek Openbaring over de ideeën rond de wederkomst van Christus enzovoort. Later speelde dat geen rol meer, want toen hebben ze begrepen dat het echt niet aan de orde was. En dat was het dan. En zo zou Openbaring dus vroeg geschreven zijn. Althans, als eerste van de boeken van Johannes. Van mij mag je het allemaal vergeten wat ik nu allemaal gezegd heb. Want het is natuurlijk allemaal onzin. Wij weten niet wanneer het geschreven is. En het doet er ook helemaal niet toe. Bovendien, het werd geschreven toen Johannes was op Patmos. En dat moet toch niet al te vroeg geweest zijn. Het moet geweest zijn in de dagen van de toch redelijk heftige christenvervolgingen. Inmiddels waarbij de man gevangen zat op het eiland Patmos. Het is heel populair bij de Turken, heb ik begrepen. Bij die, nou ja, laat maar zitten. Kom je in de politiek terecht in de Griekse eilanden. Maar laat maar. Dus je moet het eigenlijk vergeten. Waar het mij om gaat is dit boek helemaal aan het eind van de Bijbel. Maar als het meteen achter Handelingen gestaan zou hebben, had ik nog gezegd aan het eind van de Bijbelse geschiedenis. Toch? Dat is toch het eind van feitelijk de geschiedenisboeken van de Bijbel, kondigt ons aan dat er nog heel wat te gebeuren staat. En zoals iemand zei, profetie is geschiedenis in het voren geschreven. Wel nu, het boek Openbaring fungeert als zodanig. En het bewijst ons dat dus in de dagen van de Heer Jezus niet de bedoeling was dat het koninkrijk zou aanbreken. En bovendien bewijst het ons dat niet in de dagen van de Heer Jezus, rond zijn omwandeling op aarde en wellicht kort daarna, die 70ste week van Daniël al vervuld is geworden. En dat is een hele populaire opvatting hoor, dat de 70ste week van Daniël reeds vervuld is geworden in de dagen van de Heer Jezus. Want hoe lang duurde zijn omwandeling op aarde, zijn vanaf dat hij ermee begon, zal ik maar zeggen, met zijn bediening. Dit klopt ook niet wat ik nu zeg, maar ja. Maar in de Bijbel dan. Begon toen hij 30 jaar was, toch? En hoe lang heeft dat geduurd? Sinds een jaar of 100 geloven wij dat het 3,5 jaar was. Nou, een jaar of 150 dan. Daarvoor dacht men dat het nog korter was. Maar, toen maar. 3,5 jaar tot zoiets. Nou ja, En daarna volgen ze nog 3,5 jaar na zijn opstanding. Waarbij de apostelen vervolgd werden, de christenen vervolgd werden in Jeruzalem enzovoorts. Dan heb je 3,5 jaar van de prediking van de vrede, van het koninkrijk. En daarna nog 3,5 jaar van haaste verderf en verdrukking enzovoorts. En dat was het dan. En dan? Nou ja, toen brak de gemeentelijke tijd aan en dat is het koninkrijk. Toen kwam dus het koninkrijk. U denkt dat ik dit verzin, maar dat verzin ik niet. Er is een boek over volgeschreven, deze opvattingen. Het hoort tot de historische school, de preteristische, nou ja, de historische school noem ik het altijd, maar gemakshalve. Want de Grieks en Latijn hebben ook niet zoveel. De historische school. Zo van, dit is allemaal in het verleden, alles vervuld. Wat hier in Openbaring staat. En daar zijn mensen geweest die hun leven lang besteed hebben om al die symbolen, al die symboliek, zal ik maar zeggen, een toepassing te geven in de loop van de geschiedenis. Het probleem is dat naarmate de tijd vordert, blijft er altijd een stukje over en heb je alles al toegepast en dan komt er nog weer tijd achter. Dus moet je weer overnieuw beginnen, begrijpt u dat? Nou ja. Men had in de dagen van de reformatie had men al Babel. En de verwoesting van Babel moest komen, de ondergang namelijk van Rome. De vernietiging van het Rooms-Katholicisme, enzovoorts. Ja, we leven nu een paar honderd jaar verder dan de reformatie. En dat Babel, voor zover het Babel is, is nog niet verwoest. Maar men dacht echt dat het gebeurde. Enzovoorts. En het heeft trouwens zijn stempel gedrukt op eschatologische opvattingen tot vandaag. Want zelfs waar men gelooft in de wederkomst van Christus daadwerkelijk om zo'n duizendjarig rijk te vestigen, ik zeg het maar weer even populair voor het gemak, daar leest men in Openbaring over Babel en denkt gewoonlijk nog steeds dat dat Rome is. Men heeft er geen afstand van kunnen doen, want het is een restant van, laten we zeggen, die zogeheten historische school. Babel is gewoon Babel. Dat is wat het is. Letterlijk. Dat het meer betekent, nog meer betekent dan dat. Dat het ruimer is. Dat weet ik ook, want dat hebben we besproken. Maar niettemin, het is letterlijk. En daar gaat het om. Dat is het gewicht van dit boek. En bovendien ook het gewicht van al deze laatste woorden die nu volgen. Want daarna komt de wens, hè? De aanvoegende wijs. Want het is de bedoeling, Openbaring 22, vers 17. De geest en de bruid zeggen. Dat wil zeggen, de wens is dat de geest en de bruid zullen zeggen. Leve de koning. Of zoiets. Wanneer is het? Kom. Wij kennen hem in een andere vorm. In het zogeheten Onze Vader. Uw koninkrijk komen. Dat is net zo goed aanvoegende wijs. Wij kennen dat alleen in clichés, in vaste uitdrukkingen. Die vervoeging zo, zal ik maar zeggen, die vorm. Maar het is een wens, ja. De geest en de bruid zeggen, was de bedoeling, en die het hoort, de woorden deze boeks heet dat, zeggen, kom. En die dorst heeft, zelf komen. En die wil, en dus dorst heeft, nemen het water des levens om niet. Hieruit blijkt dat het de bedoeling is dat Jean et Allemand, zeg ik altijd, ik weet niet waarom dat ik het zo zeg, maar dat elk en eine, voor de Groningers onder u, dat iedereen deze wens heeft. De geest, de bruid. Maakt niet eens uit wat dat is en wie dat is. Wie het maar is. Dat die wens bestaat, dat het uitzicht, dat verlangen bestaat naar de wederkomst van Christus. Want ja, dat is de strekking van heel de Bijbel. Dat is een verwachting die vanaf bladzijde 1 gewekt wordt. Nou ja, Als we daar nu zouden beginnen te lezen, op bladzijde 1, dan wordt daar die verwachting gewekt. De kans van een Adam, want dat is wat er staat, die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen, toch? En het is met die eerste Adam niet gebeurd, maar van hem lezen wij, maar dan ben je een heel eind verder natuurlijk, maar van hem lezen wij dat er staat, maar hij was dan ook een voorbeeld van degene die komen zou. Met andere woorden, over die Adam heen werd gesproken over iemand die nog komen moest. En toen die kwam, ja, toen ging hij ook meteen weer. Want zijn uren was nog niet gekomen. Toch? Hij kwam niet om gediend te worden, hij kwam om te dienen. En zei, maar kom terug. Om alsnog te vervullen en wederop te richten al hetgeen de profeten gesproken hebben. Er kwam eerst iemand, de Heer Jezus bedoel ik, hij kwam eerst om de weg te bereiden. De weg naar een nieuw verbond, de weg naar vergeving in het algemeen, de weg naar de genade en wat het maar is. En daarmee de weg naar de komst van de Christus, maar ook de weg naar de hemel. Voor ons als gemeente van eerstgeborenen. De weg te bereiden. Waarvan dan weer Johannes de Doper het voorbeeld, het prototype was enzovoort. En dat herhaalt zich zo in de Bijbel. En het is niet de bedoeling om dan te zeggen, nou ja, dat is geweest, dat is nou 2000 jaar geleden, is de Messias gekomen en dat was het dan. En verder komt er niks meer, we wachten alleen op de jongste dag. Wat daar de zin van is, begrijpt ook niemand natuurlijk. Want waarom is die jongste dag dan niet meteen 2000 jaar geleden gekomen? Dat had de wereld een boel ellende bespaard. Maar als er dan toch een nieuwe schepping moet komen, dan kan toch wel even meteen. Toch? En bovendien, als hij dan toch al aangebroken is, officieel in de opstanding van Christus, en men er deel aan krijgt door de opstanding van Christus, dan is toch alles al geregeld. Maar dan moet ik u zeggen, nou, er zijn nog meer doelstellingen die God bepaald heeft in zijn woord, en die belangrijker zijn dan uw en mijn zaligheid. En dat is onderdeel van dat plan dat hij het nou eenmaal uitwerkt. Maar het idee van de beter stoppen en zeggen, nou het is dus voor elkaar allemaal en nou komt nog de jongste dag. Dat levert als eerste de vraag op, maar waarom duurt het dan zo lang? En het antwoord is, omdat er nog wat anders op het programma staat, waaronder, wis en waarachtig, de komst van Christus, de Zoon Gods, de Zoon van David, om hier op aarde op de troon van David te zitten. Dat wil zeggen, om de troon van het Davidische koningshuis in Jeruzalem te herstellen. En wat dat betekent, ja, ik vind het persoonlijk, leuk is het, ik heb een hekel aan het woord leuk. Want dat betekent lauw, eigenlijk, hè? Met A-U, lauw. Look in het Engels. Lukewarm heet het dan, hè? Lauw. Wij vinden het leuk, dan vinden we het niet aardig. Als we het leuk vinden, dan. Dat is echt zo, eigenlijk. Het is, ik kan ermee door. Het is niet koud, het is niet heet, het is leuk. Dus je hoort het trouwens aan die E-klank, dan is het niet goed, heb ik geleerd, met een E. Dan, ja. Maar toch maar. Maar wat moet ik zeggen? Het is, waar het om gaat, is dat God zijn koninkrijk alsnog zal openbaren op de troon van David. En het aardige daarvan is, dat wij in, het aardige zeg ik nu in plaats van leuk, het aardige vind ik, dat wij het verschijnsel kennen van koningshuizen die tot vandaag bestaan, maar hun troon niet. En dat in die families, want het zijn families, nog steeds bijgehouden wordt wie die troon zou moeten erven, zou kunnen claimen, als die zou bestaan. Wat natuurlijk tamelijk onzinnig is, zolang het volk de macht heeft in een democratie. Want die lui kunnen dat onderling wel bedisselen, maar dat maakt natuurlijk geen fluit uit. Ze moeten door het volk erkend worden tegenwoordig, want anders gaat het niet lukken. Het is een rare situatie. Maar ze lopen nog steeds rond, hoor. De Hohenzollers en de Habsburgers en wie het allemaal maar zijn. Niet te vergeten de Bourbons. Enzovoorts. Er zijn er nog een paar, maar ik laat het er maar even bij. Dat huis van Nassau trouwens is ook interessant, als u het mij vraagt. Maar dat maar terzijde, maar ze lopen rond. Af en toe verschijnen ze zo in zo'n speciale rubriek in de krant, zal ik maar zeggen. Of verschijnen ze in de programma's over de royalty in Europa, terwijl ze helemaal geen royalty meer zijn. Allang niet meer, maar ze lopen nog rond en ze zijn er nog. Heb u dat nog? Nou ja, worden die tronen ooit weer hersteld? U denkt misschien van niet, maar dan is het weer zo aardig om te vermelden dat wij in Nederland, vanaf de oprichting van de Nederlanden, was het een republiek. Uit de dagen van de 80-jarige oorlog, weet u wel, de republiek der 7 Verenigde Nederlanden, opgericht in Utrecht, bij de Unie van Utrecht enzovoort. En ik weet wel dat er een Willem van Oranje-Nassau daar een rol in gespeeld heeft, maar die was toen al overleden toen het zover was enzovoort. En zijn meeste broers waren trouwens ook overleden. En bovendien, die kregen daar niet echt een functie in. Dat is heel moeilijk geweest trouwens. En voor zover ze een ambt kregen, is maar de vraag hoeveel macht ze hadden. Maar daar zullen we het nou niet over hebben. Zij heten stadhouders. En met moeite hebben die het volgehouden, omdat er nog een tak uitstierf en zo, hebben die het uitgehouden. Tot aan de Franse Revolutie en toe, zal ik maar zeggen, ongeveer. Tot wanneer was het? 1795 enzovoort. En de laatste stadhouder, dat was Willem V, heeft de benen moeten nemen. Het land uit moeten vluchten. Op een vissersbootje vanuit Scheveningen enzovoort. Dat was het dan, hè? Afgelopen. Toen kwamen de Fransen, toen was het de Bataafse Republiek. Hebben we ter plekke uitgevonden, hier in Bataven. Het heeft wel tot gevolg gehad dat Nederland meer verenigd werd dan het ooit daarvoor was. Want daarvoor waren het 7 Nederlanden. En toen werd het ineens 1 Nederland. Want dat moest ook trouwens niet alleen van de Fransen, maar zeker van die Fransman die daarna de macht overnam. Napoleon, dat weet ik toch zo. En toen hebben we uiteindelijk hier in Nederland zijn we verlost geworden van de Fransen. Ik had bijna gezegd, hebben we ze eruit gegooid. Dat is niet waar, dat hebben de Russen gedaan hier in Nederland. Maar ja, er gebeuren vreemde dingen. En u weet dus, na de Franse Revolutie, er gingen alle edele koppen gingen eraf, weet u wel. Einde van macht aan het volk, dat is het rechten van de mens. Dat komt allemaal daar vandaan, de guillotine. En voor zover de koningen waren, werden ze onthoofd. Met name die in Frankrijk, toch? Nou ja, en raad is wat. Toen waren de Fransen hier weg. Toen hebben ze gezocht, is er nog niet iemand van die familie van Oranje-Nassau? Eerst in Duitsland gezocht, want dat Duitse bezittingen was die niet. Toen hebben ze hem opgedoken ergens in Engeland. Ook een Willem, want ze heet allemaal Willem, zoals je weet. Dat is traditie, daar krijg je daar niet eruit, hè. Dus die hebben ze toen opgedoken en die hebben ze gevraagd of hij alsjeblieft naar Nederland wilde komen, omdat er gebrek was aan gezag aan in Nederland. En toen zei hij, nou, dat weet ik niet, hoor. Maar goed, ze hebben hem overgehaald. Ik denk dat ze hem ook geld geboden hebben, maar dat weet ik niet precies hoe dat gegaan. Ze hebben hem overgehaald. En hij wilde helemaal geen koning worden. Toen zei hij, ja, maar koning, dat kan eigenlijk niet. Koning in Nederland? Ja, van de Fransen, die broer van Napoleon, is hij de eerste koning geweest. Hè? Dat weet u toch? Onze eerste koning was die Fransman. En die toen zetelde in de konijn, ja. Ik ben uw konijn, zei hij. Uw koning. Wisten die Fransen veel? Die resideerden in wat nou het paleis op de Dam is. Maar toen maar weer. Die heeft het nog half verbouwd en zo. Maar goed, dat doet er nou allemaal niet toe. Maar die hadden we eruit gestuurd, dus nou kwam er iemand terug. Toen was het, ja, die moet hier aan de macht komen. Maar noem hem dan stadhouder, gaan we weer verder waar we gebleven zijn. Als Willem VI, de zoon van de laatste stadhouder, Willem V. Dat kon eigenlijk niet. En bovendien, stadhuis, ja. Nou, dan noemen we hem soevereine vorst. Of soeverein was het eerst eigenlijk. Maar dat was zo'n getop. We weten nou nog niet hoe het gebeurd is. Sommigen zeggen Willem zelf heeft het geregeld. Anderen zeggen het anderen het gedaan hebben. Maar 2 jaar later of zo werd hij uitgeroepen tot koning over Nederland. Maar aangezien hij al zo lang zat, al 2 jaar, hebben ze hem niet meer durven kronen. Want dat is een beetje lullig om dat alsnog te doen. Toch? En dus tot vandaag zitten wij met koningen en koninginnen in Nederland die niet gekroond worden. Wat is met die eerste ook niet gebeurd. Maar het eigenaardige is dat na zoveel eeuwen alsnog, begrijp je wat ik wil zeggen? Die erfgenamen lopen rond. En na zoveel eeuwen alsnog, nadat iedereen er al mee afgerekend had, dat niemand die lui meer moest. En ze een heel slechte reputatie hadden uiteindelijk, onder Willem V. Of dat terecht was of onterecht, heb ik het toch niet over. Ik ben van mening dat Nederland een heel beroerd volk is om te moeten regeren. En als iemand het niet kan, kun je het te moeilijk kwalijk nemen, vind ik. Maar dat even terzijde. Maar toen maar. Maar toen niemand er meer rekening mee hield, werd het toch geregeld dat zo iemand koning werd en alsnog een troon werd opgericht enzovoort. En dat wat eigenlijk begonnen was met Willem de Zwijger en zijn jongste zoon Frederik Hendrik, dat dan toch hersteld is geworden en nu niet onder de titel stadhouder, maar onder de titel van koning. Het kan dus wel. En wat België betreft, dat was nooit een land. Maar toen het van Nederland afsplitste, nog weer 15 jaar later, zou ik maar zeggen, na de, nou ja, in 1831. Toen, ja, ze wilden wel koninkrijk blijven, maar niet onder Willem I. Dus toen hebben ze iemand anders uit het huis van, Gotha. Van Nassau-Coburg-Gotha. Hebben ze alsnog koning gemaakt enzovoorts. Nou ja, ze hebben het ook anderen aangeboden. Internationaal, maar altijd iemand uit een van die koninklijke families. Omdat ze toch nog het idee hadden dat koningschap niet zomaar aan iedereen gegeven zou moeten kunnen worden. Maar in een eiltempo heeft men dat hele beginsel afgeschaft en bestreden. Want ik had het over koning Willem I, maar koning Willem II heeft de bakers moeten verzetten. En anders hadden ze hem eruit geschopt. Was het meteen afgelopen geweest met Koninkrijk der Nederlanden. Maar goed. En daarna hebben wij het idee van, nou nee, dat niemand komt die rechten toe op grond van afstamming. Maar ik verzeker u dat dat wel zo is. Op grond van afstamming, een erfrecht. En straks komt iemand met het langst lopende erfrecht en met de langste stamreeks ter wereld. Nou ja, dat zeg ik niet helemaal goed. Maar de oudste rechthebbende ter wereld, dat is de Heer Jezus Christus. De zoon van David. De zoon van des mensen. De zoon van Adam. En door God als zodanig aangewezen, waaruit volgt dat het koningschap wel degelijk een goddelijk recht is. Nee, dat staat ter discussie. Maar van oudsher is dat zo, divine right. Dat is waarom nog steeds koningin Elisabeth daar in Brittannië geen afstand doet van de troon. Die zegt gewoon, het is een divine right, het is mijn goddelijke functie, die zeg je toch niet op. Je kunt bij God geen ontslag nemen. Hebben we die nog? Het is ouderwets. Ik weet het. Maar ja, de Bijbel is ouderwets. En de geest en de bruid zeggen kom. De geest, dat weet u, die hebben wij ontvangen. Die zou ons in heel de waarheid leiden. Dat doet de geest niet alleen met ons, maar in principe met alle mensen. Ook na de opname van de gemeente bedoel ik, het is de geest, dat is gewoon de kracht Gods die dat doet. Dus met andere woorden, die geest in ons werkt, bewerkt het altijd onze verwachting van de wederkomst van Christus. Logischerwijze. En de bruid, daar hebben we eerder ook uitgebreid over gesproken. In smalle betekenis is de bruid Israël altijd geweest. En de bedoeling is dat die bruid zegt, kom. Toch? Er is niks moeilijks aan. Dat u niet denkt, hier gaat het over de gemeente. Maar het is niet zo specifiek hier. Het is algemeen. De geest, de bruid, het volk. Logischerwijze. Ik kan beter zeggen dat de begrip bruid een terugverwijzing is naar, laten we zeggen, Hosea 1 en 2. Over, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Of NBG-vertaling dan, ik zal u mij tot bruid werven. Heb je wel eens een bruid geworven? Ik zal u mij tot, ja. Zo. Zoiets. Natuurlijk. De bedoeling is dat men zegt, kom, aansluitend bij uw koninkrijk komen. En langs de andere kant, en die dorst heeft, komen tot de Heer en daarmee tot zijn koninkrijk, uiteraard. Dit is de herhaling natuurlijk, maar staat er keurig bij. Het is de aanhaling van Johannes 7, waar de Heer zei, alle gij dorstigen, enzovoorts. En dat komt weer uit Jesaja, maar toen maar weer. Wie dorst heeft, komen tot mij en drinken en nemen het water des levens om niet. En dit zeide hij van de geest enzovoorts. En het geldt nu nog. Heb je dorst? Zoekt u naar leven, want dat is wat het is, hè? Water. Water des levens. Dat is het woord van God. Die komen en nemen het water des levens om niet. En dat is niet maar de verwijzing naar die rivier van het water des levens uit vers 1. Maar natuurlijk meteen de doorverwijzing naar het Oude Testament. Het zijn oud-testamentische uitdrukkingen en daarmee profetieën. Want ik betuig aan ieder die de woorden der profetie deze boeks hoort. Er staan drie termen voor hetzelfde. Woorden, profetie, dit boek. Dit boek, deze woorden, deze profetie. Dat aan ieder die de woorden der profetie deze boeks hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet. Indien iemand tot deze dingen toedoet. Wij zouden zeggen, aan deze dingen toevoegt. Maar ik stopte bij het lezen van die term, omdat we de, ik in ieder geval, wij kennen de term uit Romeinen hoofdstuk 8, waar de laatste pericoop van Romeinen 8 begint met de woorden, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Maar het betekent, wat zullen wij dan nog aan deze dingen toevoegen? Onder terugverwijzing dus naar de voorgaande 8 hoofdstukken. Wat is hierover nog meer te zeggen? Nou, eigenlijk niks. Dit is het. Het is compleet in zichzelf. En die strekking heeft het hier natuurlijk ook. Indien iemand tot deze dingen toedoet. Of er aan toedoet. Of wat dan ook maar. God zal hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. De hangende vraag is natuurlijk, omdat dit de laatste bladzijde van onze Bijbel is, of deze woorden misschien betrekking hebben op heel de Bijbel. Dan moet ik u zeggen dat het makkelijk te verdedigen is dat het alleen betrekking heeft op dit Bijbelboek Openbaring. Maar andersom denk ik dat dit toch een van de redenen is waarom dit boek inderdaad achteraan in de Bijbel gezet is, want het simpele feit doet zich voor dat hiermee de Bijbel wel degelijk compleet is. Hoe dan ook, of het nou achteraan staat of niet, nu heb je alles gehad. Ik bedoel, Oudtestamentische tijd logischerwijze. Daarna Nieuwtestamentische gemeentelijke tijd. Daarna volgt de wederkomst van Christus en de zijn geopenbaarde koninkrijk. Dat is nu allemaal besproken. Dus, doe maar. En dan staat er wie eraan toedoet. Die zal hem toedoen, de plagen die in dit boek geschreven zijn. Dit is sterk. Omdat in de loop der tijd, nou laat ik het eerst makkelijk houden dan. In de loop der tijd is er natuurlijk heel wat commentaar geleverd op de Bijbel. Waarvan je zou kunnen zeggen dat er daarmee dan toch wat aan toegedaan wordt. Toch? Ik ken mensen die zeggen, ik wil niks lezen over de Bijbel, ik lees de Bijbel wel. Die mensen wantrouw ik, uiteraard. Tja. Want als je niet meer erover mag lezen, mag je er ook niet over horen, toch? Dan moet je alleen de Bijbel lezen of luisteren naar iemand die uit de Bijbel voorleest. Dan moet je het daar ook echt bij laten. Dus dat blijft discutabel. Maar ik ga daar niet verder op. U zit hier, dus ik denk dat u het probleem niet hebt. U wilt er wel wat over horen ook, kennelijk. Gefeliciteerd. Ja, ik meen dat op de grond van mijn hart. Maar er zijn er natuurlijk wel die er echt wat aan toegevoegd hebben. Ook die er wat aan afgedaan hebben, denk ik, maar toch maar. Maar die eraan toegevoegd hebben. Al moet ik u dan wijzen eerst op het zogeheten boek van Mormon. Daar ontlenen de zogenaamde Mormonen deze titel aan. Zelfs noemen ze er zich niet zo. Omdat ze het ook wel een beetje te sterk vinden. Ze noemen zichzelf de kerk van de heiligen van Jezus Christus uit de laatste dagen. Of de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen. Je zal maar de telefoon moeten opnemen. Als Scriba bedoel ik. Dan heb je toch een probleem. Maar toen maar. Dat is het boek van Mormon. Dat is dat verhaal dat aan Joseph Smith een engel verscheen. En die gaf hem dan op een of andere wijze een boek. Dat is een aanvulling op de Bijbel. Enzovoorts. Het boek van Mormon. Op gouden platen. Je moet toch eens wat nieuws verzinnen, denk ik. Want Mohammed kwam ook al met een boek op gouden platen. Dus het is weinig origineel. Maar toen maar weer. Maar dat wordt naast de Bijbel gehanteerd. Als een latere aanvulling. Je kan zeggen wat je wil, maar het wordt als gezaghebbend beschouwd. Oké, ze met jou praten niet, dan willen ze wel zich beperken tot de Bijbel. Althans aanvankelijk. Maar het houdt gauw op. Men heeft er wat aan toegevoegd. En over de Koran wil ik het al helemaal niet hebben eigenlijk, maar dat is net zoiets. Dat is die van de tarwe. En dan wordt het nacht en dan zaait er iemand onkruid. De vijand. En ik ben stellig van overtuigd dat primair, Matthäus 13, gelijk is van het onkruid, dat het primair over de islam gaat. Iets heel specifieks namelijk. Dat het op kleinere schaal verder voorkomt. Ja, dat is ook zo. Met dezelfde strekking. Maar het is heel specifiek. Er wordt wat aan toegevoegd. En dan heb je natuurlijk nog, ik weet niet hoe je die lui moet noemen, de Maitreya-beweging. Die zeggen dan, nou ja, de Maitreya komt en dat is de Christus. En Jezus, ja, die is in de tijd gestuurd door de Maitreya, maar het is niet de Christus. Hij is er de voorloper van. Wat heel dicht, heel verschrikkelijk dicht bij de waarheid zit dus. Hij is de voorloper van, dat was hij ook inderdaad. Alleen de Christus is niet die Maitreya. De Maitreya is Boeddha Maitreya. De zoveelste Boeddha die nog moet komen dan, hè? Officieel. Die komt ook, maar dat is de antichrist overigens. Dat even terzijde. Maar de lering is dan, die lui, Jezus en de discipelen, letterlijk schrijven ze daar ook over. Ja, dat waren maar boeren en vissers. Als ik een Urker was, zou ik me zwaar beledigd voelen, maar toch wel. Het waren maar boeren en vissen, die wisten nog niet beter, de wereld was er nog niet rijp voor. Dus de Maitreya is toen niet gekomen, maar, en u begrijpt, er wordt dus iets toegevoegd aan de Bijbel. Die draad wordt wel degelijk opgenomen. Dat doet de islam net zo goed, net zo slecht, ik bedoel, eveneens had ik moeten zeggen. Want die grijpt wel degelijk aan bij de Bijbel, in ieder geval bij de geschiedenis van de aartsvaders enzovoorts. En oud-testamentische geschiedenis, die legt alleen de wissel anders. Ik bedoel, dan loopt de wissel niet via Isaac, maar via Ismaël. Dan nemen we de andere route, weet u wel. Men voegt er dus iets aan toe. Iets wat dan als het ware bovenop de Bijbel komt te liggen. En de Bijbel, dat is dan oud. En eigenlijk moet ik dan ook nog zeggen dat zoiets ook officieel gebeurt binnen het Rooms-Katholicisme. Ik zeg het zo algemeen mogelijk, binnen het Rooms-Katholicisme, want daar geldt het gezag van de Bijbel ook niet. Het gezag binnen die denominatie is het gezag van de kerk zelf. In hoogste instantie de paus. De filosofie is daar, of de opvatting is daar, dat de Bijbel door de kerk, door gelovigen toch, door de kerk is voortgebracht en dat dat niet gestopt is bij Jezus en de apostelen en Petrus. Maar dat Petrus zijn opvolgers heeft, degene op wie de gemeente gebouwd zou worden, en dienstgezag is hoger dan het gezag van de Bijbel. Wat de Bijbel zegt mag dan van belang zijn, maar dan alleen op de wijze zoals de kerk dat uitlegt. En dit zijn eigenlijk dreigende woorden, want dit geldt eigenlijk in de praktijk, maar het geldt binnen het protestantisme ook. Echt wel. Nee, het is mooi zo'n bijbelschool. Daar staan we helemaal achter. Zolang het gebeurt binnen het kader van de drie formulieren van enigheid. Schreef men in de krant in 1984 toen ik daarmee begon. Ooit. Het moest binnen zo'n kader. Binnen het gezag van. Enzovoorts. Dat was tegelijkertijd van de andere route weer het bezwaar. Dat er geen instantie was die daar controle op kon uitoefenen of het een en ander wel gebeurt. Want die kleine Hanevelt, die laat zich niks zeggen. Ik zou niet weten wie mij wat zeggen moest. Behalve de fiscus dan natuurlijk. En CJIB. De vraag kwam van de week voorbij. Noem eens een overheidsorganisatie die goed werkt. Iemand zei, nou ja, het CJIB. Verder zou ik het ook niet weten. Kent u dat of niet? Nee? Centraal Justitieel Incassobureau? Nee? Van al die bekeuringen. Dat werkt goed. Nou ja, toch wel. Maar sinds wanneer zou dat moeten? Ik bedoel, het zijn van die vreemde dingen. Maar gezag boven de Bijbel. En het probleem is dat de zogenaamde belijdenisgeschriften in de praktijk ook die functie vervullen. Ik geloof niet dat ze ooit zo bedoeld zijn, maar het gebeurt wel. Ze zijn meer doorslaggevend dan de Bijbel. Dat is toch gevaarlijk. Zie. Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen, de plagen die in het boek geschreven zijn. Daar ben je nog niet klaar mee, dus dan heeft de Heer nog iets af te rekenen. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in het boek geschreven is. Volgens mij staat er uit het geboomte des levens in vers 19. Maar ik denk niet dat het veel uitmaakt. Het betekent precies hetzelfde natuurlijk. Dat kan je niet ongestraft doen. Maar het gebeurt natuurlijk wel. Hoe vaak worden we er niet mee geconfronteerd. Zo van, ja, dat staat wel in de Bijbel, maar dat is achterhaald. Dat is niet meer aan de orde. Zo dachten die mensen vroeger. Nee, en ik heb het niet over de wet of de bedeling der wet zozeer. Ik heb het over andere zaken. Maar zo in het algemeen, zo van, ja, nee, dat, zo is dat niet meer. Dat denken wij anders over. Maar ja, je doet dan toch Bijbelse waarheid weg. En een van de meest voor de hand liggende dingen is natuurlijk gewoon de essentie van dit boek. De wederkomst van Christus en de vestiging van de herstel van de troon van David in Jeruzalem voor een periode van minimaal 1000 jaar tot aan de jongste dag aan toe. En dan kun je wel zeggen, ja, maar dat is niet zo, dat bestaat niet, of dat is een verkeerde interpretatie. Op het moment dat je dit ontkent en dus afwijst, ben je ook aan het afdoen uit deze woorden, deze boeks, specifiek dit Bijbelboek, maar feitelijk de hele Bijbel gaat daarover. Ik weet dat het ook grote praat is, dit laatste, de hele Bijbel gaat daarover, maar het is wel waar. Ik bedoel dit. We hebben het over een 1000-jarig rijk en ik roep altijd meteen, ja, dat is de verkeerde term, dat is nou jammer en daar krijg je problemen mee, daar vallen ze je op aan. Goed, maar de andere kant is dat men zegt 1000 jaar, ja, daar lees je alleen over in Openbaring 20. Dan moet ik u zeggen, nee, de hele Bijbel gaat daarover. Alleen niet over 1000 jaar, maar ofwel over dat koninkrijk dat wij bedoelen. Toch? Dat hier op aarde gevestigd zou worden. En wel letterlijk. En dat kun je wel zeggen, ja, daar geloof ik niet in. Ja, wat geloof je dan eigenlijk wel? Dit is essentieel. Sterker nog, iemand zei, ja, maar je moet geloven in de Heer Jezus als je verlossen. Dan zeg ik, wie is dat dan? Zijn titels, graag, alstublieft. De zoon van Adam, de zoon van Abraham, zaad van Abraham. De zoon van David. De zoon van God, volgens hetzelfde schriftgedeelte, 2 Samuel 7. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De eersteling van een nieuw verbond. De eersteling van een nieuwe schepping. Degene aan wie alles is onderworpen, waarbij geen ding uitgezonderd is dat er niet onderworpen zou zijn. Hebreeën 2. En dat geloof je er niet. Je maakt er een soort persoonlijke geleidegeest van. Ik heb te veel gelezen van de Maitreya-beweging. Ja. Daar doe je wat vreemde woorden bij op. Maar doe maar. Heb je dat nog? Dit is echt wel een ernstige waarschuwing, hoor. Hier aan het eind van dit boek. Nou goed. Het heeft consequenties. Kortom, het hele schriftgedeelte, eigenlijk vanaf vers 6, heeft geen ander thema dan dit. Waarschuwingen en beloften staat erboven en terecht. Deze woorden, staat er vers 6, deze woorden zijn getrouw en waarachtig enzovoort. Daar gaat het om. En dat zijn zware woorden, het is ook een lang schriftgedeelte dan eigenlijk. Maar je moet beseffen dat het dus inderdaad niet maar gaat over dit boek, maar dat het gaat over de hele Bijbel, in de praktijk. En dan vers 20, die deze dingen getuigt, zegt, en u weet wie dat is die deze dingen getuigt, dat is de ik uit vers 7. Die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastiglijk. Amen. Dat is de punt. Dat is het eind van de woorden van de Heer Jezus dus, feitelijk. En daarna voegt Johannes er nog wat aan toe. Omdat hij de scribent is, de schrijver. Die zegt, ja, kom Heer Jezus. Geeft er antwoord op als het ware. Ja, kom Heer Jezus. En daarna de gebruikelijke groet. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Ik vind hem wel aardig, omdat met name in dat laatste vers, de indruk gewekt wordt, als ik het dan voorzichtig moet zeggen, de indruk gewekt wordt dat dit een brief was. Met een hartelijke groet daaronder. Zo eindigt een Bijbelboek niet. Een boek in het algemeen eindigt niet zo. Maar een groet aan het eind, ja, dat maakt het tot iets persoonlijks. En tot een, maakt het tot iets dat geadresseerd is. Tot een brief. Zodat de vraag alsnog is, helemaal aan het eind van dit boek, is openbaring dan een brief? Dan moet ik u zeggen, nou, het staat niet zo te boek. Dan had het te brief moeten staan, toch? Ik zag je denken, ja. Maar er staat niet zo te boek. Maar er staat wel degelijk iets als schrijf aan. Schrijf dit in een boek. En schrijf, dat is vers 11 van hoofdstuk 1. Nou ja. Ik doe er beter aan om eerst vers 4 te lezen. Dat is nog sterker. Daar staat Johannes, dat is de afzender. Aan, daar komt de adressering. Aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was. Dit is typisch voor een brief. En het wordt bevestigd in vers 11, waar de Heer aan het woord is. En zegt, ik ben de Alpha en de Omega, dat hebben we net gelezen in hoofdstuk 22. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, naar Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Dus het is wel degelijk een brief. Als literaire vorm. En ik vind dat prachtig, eerlijk gezegd. Want het bevestigt wat ik altijd zeg. Je hebt de historische boeken van het Nieuwe Testament. Dat is tot en met Handelingen. En de rest van de Bijbel bestaat uit brieven. En de, dat wil zeggen, dat is de literaire vorm. Ik weet dat iedereen ze kan lezen. Het zijn open brieven dus eigenlijk dan. Zo noemen we die dingen. Dan. Maar het zijn brieven. Maar de aardigheid van brieven is dat ze een adressering hebben en dat ze dus niet voor iedereen bestemd zijn. Dat iedereen erin kan kijken, dat zou kunnen, maar ze zijn niet voor iedereen bestemd. Hebben jullie dat nog? Ik weet het, noemde ik nou net Multatuli. Nou weet ik het niet meer zeker. Was het in. Die heeft ergens een brief aan de koning gericht. Over de omstandigheden in Indonesië ging het. Ik weet niet waar hij dat gepubliceerd heeft. Het was in een boek. Maar dat boek werd gewoon uitgegeven. Maar er stond een brief in aan Willem. Ik weet niet meer welke Willem het was trouwens. Maar, Willem III denk ik. Maar dat weet ik niet eens. Ik had zo gauw niet boven. Bovenhalen aan het eind van de avond. En, maar goed. Maar het is een open brief. Aan zijn majesteit enzovoorts. Waarin hij zijn beklag doet over het gedrag van de Nederlandse regering. En over de slechte toestanden van zijn onderdanen. Miljoenen. In wat toen nog Nederlands-Indië was. Hebben jullie dat nog? Het probleem was dat Willem er ook niks aan doen kon. En bovendien waren er te veel in Indonesië zelf die er wat aan hadden moeten doen. Nee, Indonesische mensen, ja, zeker. Uit het autochtone bestuur daar. Maar goed, daar mag ik het helemaal niet over hebben natuurlijk. Maar open brief. En dat hele Nieuwe Testament na Handelingen zijn brieven. Dat wil zeggen, die zijn niet bestemd voor de wereld. Ze hebben ook niet de bedoeling het evangelie te verspreiden. Ze zijn gericht aan wedergeboren mensen, aan gelovigen. Want dat is officieel, daarom zijn het ook officieel brieven. Officieel is dat het licht in de wereld is uitgegaan. en dat de wereld zich in duisternis bevindt. Met hier en daar een uitzondering. En onder andere zijn wij die uitzondering, want wij zijn het licht der wereld. Maar officieel is de wereld in duisternis achtergelaten. En voor zover de Heer zich bekend maakt, is het alleen aan gelovigen. Daarom worden ongelovigen opgeroepen. Meer licht voor de wereld is er niet. Ongelovigen worden opgeroepen om te komen tot het licht. Hoort Jezus nood u. Zingen de zusjes. Hoort Jezus nood u. Kom tot het feest. En daarmee tot het licht. Enzovoorts. Want dat is de bedoeling daarvan. En daarom vinden wij die brieven in het Nieuwe Testament als literaire vorm. Dat is uniek, dat vind je in het Oude Testament niet. Nou ja, je vindt een brief opgenomen in de Oud-Testamentische annalen, om zo te zeggen, in de historische boeken, hier een enkeling. Omdat het een historisch ding geweest is, een document. Een enkele keer, één of twee, maar daar blijft het dan ongeveer wel bij. Maar deze literaire vorm is zo gekozen om aan te geven dat het niet voor iedereen bestemd is, maar alleen voor ons als gelovigen. Verder kan iedereen de kennis van nemen. En het boek Openbaring is daarmee dus geen uitzondering. Heb je dat? Dat wordt dan in het laatste vers alsnog bevestigd. Maar hoofdstuk 1 zei het ook. De Hebreeënbrief trouwens, ik heb nog 2 minuten, dus de Hebreeënbrief trouwens is geboekstaafd als brief. Ik ben altijd geneigd om bij de bespreking van de Hebreeënbrief te zeggen dat het eigenlijk helemaal geen brief is. Het is een essay, het is een verhandeling over het Nieuwe Verbond. En de relatie tussen Oud en Nieuw Verbond. Daar blijf ik ook bij, dat het dat is. Vandaar dat je geen afzender vindt en ook geen geadresseerde. Maar als je alles gehad hebt en je komt aan het eind van de Hebreeënbrief, dan blijkt het toch een brief te zijn. Ik roep altijd, ja, dat is het inlegvel. Dat komt door mijn vader, die stuurde van de brochures rond, morgen, de brochures, morgenrood brochures. Dat waren korte verhandelingen over Bijbelse onderwerpen. Maar die gingen altijd gepaard met een inlegvel. Er lag er een vel in. En daar stond een datum ook op. Het was een brief. Het was echt een brief. Met mededelingen over de gang van zaken. En wat er op het programma stond. En andere bekendmakingen enzovoort. Dat heette het inlegvel. Ja. En in wat wij de Hebreeënbrief noemen, vind je dat ook. Het lijkt niet op een brief, maar als je ermee klaar bent, dan worden er wat persoonlijke groeten gedaan enzovoort. Dan merk je ineens dat het toch een brief is. Of althans, dat het ding op dergelijke wijze is rondgestuurd. Gek genoeg is dat, want je weet niet eens wie de afzender is, officieel. Niet dat ik er twijfels over heb, hoor. In de Statenvertaling staat er boven dat hij van Paulus is. En,
het derde hoofdstuk, dat begint ook met heilige broeders.
Ja.
Want dat is toch de gemeente.
Er wordt toch verondersteld een bekend publiek te zijn. En dus toch geschreven aan specifiek publiek, wedergeboren mensen. Ja, dat blijkt zeker uit het boek. Dat er geschreven is met het oog op wedergeboren mensen. Maar je mist alleen de inleiding, een afzender en een duidelijke adressering aan het begin daarvan. Maar toch, ook als brief, het blijft een uiteenzetting over de verhouding tussen oude en nieuw verbond. En daar gaat het me om. Zie? Zodat je moet beseffen dat deze dingen zijn in wezen helemaal niet voor de wereld bestemd. Ze zijn alleen bestemd voor ons die bereid zijn God op zijn woord te geloven. En de consequentie van ons geloof is dat waar wij vertrouwen op het woord van God, leren wij steeds meer daarvan ook verstaan. En worden wij inderdaad op de hoogte gebracht van wat Efeze 1 noemt de verborgenheid van zijn wil. Ook die dingen die voor de wereld verborgen zijn, worden ons bekendgemaakt. Het kost enige moeite, neemt tijd, neemt studie, eventueel. Maar aan de andere kant, het valt wel mee. Het is de geest die ons in heel de waarheid zou leiden. Dat is het werk dat de Heer aan ons zou doen. En voor zover wij dingen kennen als leiding door de Heer of door de geest, is het primair dat. Namelijk in dit woord. En dat je dat moet beschouwen als genade van God. Nou ja, dat is het laatste vers dus. De genade. Normaal zeg ik er altijd bij, als er staat genade zij in vrede, zeg ik altijd let op dat er niet staat wet. Dat is wat mensen prediken. Dat staat er nooit. Het is genade, dat is wat je nodig hebt, niet wet Gods. Genade heb je nodig. Genade, en niet alleen genade tot vergeving, maar genade in de zin van alles wat God te geven heeft. Samengevat onder de term zaligheid. Genade van onze Heer Jezus Christus met u. Iemand zei dat werkwoord zij staat er niet tussen, van zijn. Dan moet ik u zeggen, het werkwoord zijn is in het algemeen ook een nogal overbodig werkwoord. En het wordt in heel wat talen überhaupt niet gebruikt. Dus ja, en in deze zin ook niet. Maar het neemt niet weg dat het toch heus een aanvoegende wijze is. En aanvoegende wijze in het Nederlands hebben wij toch wel graag een werkwoord ertussen. Dus het wordt de genade van onze Heer Jezus Christus. Zij is de wens. Met u allen. In de hoop dat allen dan inderdaad de woorden van deze... van het boek deze profetie of de profetie deze boeks bewaren. Amen. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, voor de rijkdom van uw woord. In bijzonder ook van dit profetisch woord dat ons spreekt over een geweldige toekomst. Een toekomst waarvan de profeten van ouds gesproken hebben. Een toekomst die binnen afzienbare tijd dan toch gerealiseerd zou moeten worden in de komst alsnog van de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. En we danken u dat we niet alleen daarna mogen uitzien, maar ook mogen weten dat wij als uw kinderen, wij als leden van het lichaam van Christus, daarin betrokken zullen zijn. En betrokken zullen worden bij de vestiging van uw koninkrijk in de ganse schepping. Wij danken u, Vader, dat wij deze dingen niet zelf verzonnen hebben, maar integendeel, dat we ze mochten leren uit uw woord. En het zijn dingen die niet naar de mens zijn, maar die u ons hebt geopenbaard en zwart op wit hebt gesteld, zodanig dat wij die woorden kunnen lezen, herlezen en kunnen onderzoeken. En komen, inderdaad, tot deze zalige hoop, maar daarmee ook tot dankzegging. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn, ook deze avond. En vragen u, op grond van uw belofte, wilt u die woorden, uw woorden, in onze harten planten, opdat die onze zielen zou zalig maken, opdat ze ons gemoed zouden veranderen en onze hoop en verwachting zouden stellen op de spoedige komst in heerlijkheid van u. Onze Verlosser, onze Zaligmaker, onze Heer en Koning. Amen.